Het is goed om bij jullie te zijn. Samen God groot te maken. Samen zijn woord te lezen. Dezelfde God in Nederland als in België. Als u een Bijbel hebt, ga dan met mij naar Psalm 91. Psalm 91. En dan lezen we het volgende. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij is het die u redt van de strik van de vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u en onder zijn vleugelen vindt Gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die desdaags vliegt, voor de pest die in het duister rondwaart, voor het verderf dat op de middag vernielt. Al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddelozen zien, want gij, o Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt ge tot uw schutse gesteld. Geen onheil zal u treffen en geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat ze u behoeden op al uw wegen. Op de handen zullen ze u dragen, opdat ge uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult ge treden, jongleeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat Hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem beschutten, omdat Hij mijn naam kent. Roept Hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Het psalm is eigenlijk bijna te mooi om over te preken. Je kan hem eigenlijk alleen maar kapot maken door er iets over te zeggen. Maar waar het om gaat is dat er zijn gelovigen en die zijn omringd door gevaar. Ze staan onder druk, druk van allerlei vijanden, van allerlei omstandigheden en hebben het idee van onder die druk verpletterd te worden. En dan komt dat eerste vers, een statement eigenlijk. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, overnacht in de schaduw van de Almachtige. De Joden waren en zijn nog steeds gewend om deze psalm te bidden als een avondgebed. Om eigenlijk zichzelf in de nacht aan de Heere toe te vertrouwen. En het schuilen bij de Allerhoogste belooft ons eigenlijk geen leven zonder strijd. Maar zegt dat in de strijd God nabij zal zijn. Ik vind het leuk om aan deze psalm te denken als het Romeinen 8 van het Oude Testament. Hè? Romeinen 8 vers 31, wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie aan mij wil raken, moet eerst voorbij God. Nou, dat vind ik een leuke gedachte. Wie aan mij wil raken, die moet eerst God voorbij. Ik was niet zo'n vechtersbaas op de lagere school. Ik kon niet zo goed vechten, maar dat hoefde ook niet. Want ik zorgde er altijd voor dat ik een jongen had uit een klas hoger die mijn vriend was. En wie aan mij wilde raken, die moest mijn vriend voorbij. Wat zullen we van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkoren en Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die aan de rechterhand van God is en die voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden we de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte. En voor alle zekerheid zegt hij erbij, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Wauw. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die overnacht in de schaduw van de Almachtige. En in dit statement gebruikt de psalmist gelijk twee namen van God. En hij zegt eerst en vooral gaat het over de Allerhoogste. God de Allerhoogste. God de schepper van hemel en aarde. God na wie er niks meer is. God is God. En na God komt God. En daarna nog steeds God. Tijd geleden zat ik in de auto en ik luisterde naar een interview op de radio met een of andere geleerde professor. En het ging over het ontstaan van het heelal. En men gaat ervan uit dat het heelal ontstaan is door een ontploffing. En dat dat altijd nog maar verder en verder uitdijnt. Dus men gaat er eigenlijk van uit dat het heelal nog groter en groter wordt. Zoals je een steen in een vijver gooit. En die golfjes die gaan altijd maar verder en verder. Dus toen vroeg die journaliste aan die professor van... Ja, als dat zo is dat het heelal altijd uitdijnt en groter wordt. Wat ligt er dan achter het heelal? En die prof die werd zowaar een beetje boos. Hij vond dat een hele domme vraag. Ik vind het eigenlijk een hele wezenlijke vraag. Als het zo is dat het heelal altijd uitdijnt, wat ligt er dan achter het heelal? God is de Allerhoogste. Hij is op de aarde, onder de aarde, boven de aarde. Hij is God. Boven God is er niks meer. En als we de nacht doorbrengen in de schaduw van de Almachtige, dan zijn we ook in zijn veiligheid. Die Almachtige, dat is degene die dat heelal bij elkaar houdt. Als God dat heelal niet bij elkaar zou houden, dan zou het gewoon uit elkaar spatten. En als ik dan in mijn simpele eenvoud bedenk hoeveel energie er vrijkomt als je een paar kilo splijtstof laat ontploffen en een atoombom hebt, dan denk ik, hoeveel macht kost het dan niet om dat hele heelal bij elkaar te houden? Dat is de Almachtige. Dat is mijn God. Dat is de Allerhoogste bij wie ik mag schuilen. De God die alles gemaakt heeft, die u en mij gemaakt heeft en die dat op een wonderbaarlijke manier gedaan heeft, waar we ons zelfs nog niet kunnen beginnen bij voor te stellen van hoe wonderbaarlijk het eigenlijk wel is. De laatste 10, 20 jaar hebben we heel veel bijgeleerd over de schepping. We hebben een paar gigantische telescopen in de ruimte geplaatst, waarmee we altijd verder en verder in die ruimte kunnen kijken. En het is veel ingewikkelder en veel groter dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Maar niet alleen hebben we telescopen bedacht, we hebben ook microscopen bedacht, waarmee we altijd kleiner en kleiner en kleiner kunnen kijken. En het zit nog veel ingenieuzer in elkaar dan we ooit hadden kunnen denken en dan we ons nu zelfs kunnen bedenken. Dat heeft God gemaakt. De God bij wie wij mogen schuilen. De God die zegt, kom maar bij mij. En hij houdt het allemaal in stand. En als hij op een bepaald moment zegt, nu doe ik een wonder... Dan doet hij een wonder. En als hij op een bepaald moment zegt, nu doe ik het een keer anders dan dat ik het gewoonlijk doe, dan is dat voor hem ook geen enkel probleem. Er is nogal wat te doen rondom de opwarming van de aarde en wat voor effect dat allemaal heeft. En er schijnt aan de Zuidpool schijnt een miserig, onooglijk garnaaltje te zijn. En door de opwarming van de aarde sterft dat, is er gevaar dat die garnaal uit zal sterven. En als die garnaal uitsterft, ja, dan is dat een heel groot probleem voor de penguins, want dan sterven die waarschijnlijk ook uit. En als die uitsterven, dan is dat een heel groot probleem voor de ijsberen, want dan hebben de ijsberen niks meer te eten. En dat heeft mijn vader allemaal bedacht. En als mijn vader op een bepaald moment zegt, nu laat ik Israël door de Jordaan trekken, en ik zet de Jordaan stil, zodat de ark daar doorheen kan, dan lezen we dat en dan denken we, wauw, dat is bijzonder. Maar dan moet je eens proberen voor te stellen wat er stroomopwaarts en stroomafwaarts gebeurt. En wat een complexe zaak dat is om die Jordaan stil te zetten. En als je denkt dat dat ingewikkeld is, als God op een bepaald moment zegt, nu laat ik de schaduw van de zon teruggaan op de trappen. Met andere woorden, nu laat ik de zon in plaats van vooruit achteruit gaan. Dan kan je bedenken wat voor interessante botsingen dat in het heelal teweeg zou kunnen brengen. En wat voor computer je nodig zou hebben om uit te rekenen hoe je dat dan precies moet doen, dat achteruit laten draaien zonder dat alles in de soep draait. Dat is de God bij wie we mogen schuilen. Dat is de God die zegt, kom maar. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die overnacht in de schaduw van de Almachtige. Maar je moet er natuurlijk wel naartoe, vers 2. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Er is nog nooit iemand bij de haren naar God toegesleurd. Dat zou je zelf moeten verkiezen. Wij zullen er moeten voor kiezen van ons vertrouwen bij die Almachtige te leggen. En dan is het een interessante oefening om een keer erover na te denken. Waar ligt mijn vertrouwen nu echt? Ja, natuurlijk, als christenen weten we allemaal dat we moeten zeggen dat ons vertrouwen bij God ligt. En er is niemand hier die zal zeggen, oh, maar ik vertrouw niet op God hoor, ik vertrouw op mezelf. Ja, dat doen we niet, zo slim zijn we wel, dat weten we, dat staat niet. Maar als je nu echt nadenkt, echt ten diepste, waar ligt je vertrouwen? En ligt je vertrouwen ook echt daar waar je beleidt dat het ligt, daar waar je zegt dat het ligt? Ik weet niet waar iemand zijn vertrouwen ligt aan wat hij zegt. Ik weet waar iemand zijn vertrouwen ligt aan wat hij doet. Aan hoe hij zijn leven organiseert. En hoe organiseren we ons leven? Veronderstel, even theoretisch. Laten we daar maar van uitgaan dat God het niet zal doen, maar het zou leuk zijn als hij het wel deed. Maar veronderstel nu even dat God vandaag tegen je zou zeggen, ik zou graag willen dat je afstand doet van je centen. Niet alleen de centen die je niet nodig hebt, degene die je niet mist als je ze weggeeft. Dus het gaat niet over wat op de spaarrekening staat. Het gaat ook niet over de tweede auto en zo. Maar dat God zou zeggen, ik zou graag willen dat je om te beginnen weggeeft wat je niet nodig hebt. Maar dat je dan een stapje verder gaat. En dat je dan gaat weggeven wat je wel nodig hebt. En denk dan maar aan niet alleen je auto en de caravan, of de vouwwagen of de tent. Maar denk dan ook maar aan actief de levensstandaard te verlagen. En zo ver te verlagen dat je weet dat je niet genoeg hebt om de rekeningen te betalen. Want zolang je nog genoeg hebt om de rekeningen te betalen, heb je nog niks weggegeven van wat je nodig hebt. Dan heb je nog alleen maar weggegeven van wat je te veel hebt. Veronderstel nu een keer dat God dat zou zeggen. Wat zouden we dan zeggen? En dan denk je misschien, ah, maar dat zou God niet doen. Nou, het zou niet de eerste keer zijn dat God het deed. Als de rijke jongeling naar de Heer Jezus komt en hij zegt, Heer Jezus, ik wil u volgen, dan zegt Jezus, geweldig, daar gaan we voor. Weet je wat je doet? Gaan we naar huis en ga alles wat je hebt maar uitdelen aan de armen en kom dan maar terug. Dan praten we verder. Veronderstel eens dat God dat zou zeggen. Wat zouden we doen? En veronderstelden is dat God zou zeggen, maar we stoppen niet bij het geld. We leggen de baan mee in de weegschaal. We leggen de bron van het geld mee in de weegschaal. Veronderstel eens dat God zou zeggen, ik wil dat je je baan laat staan en ik wil dat je de zending ingaat. Of je jong bent of oud, nog op school zit en het leven voor je hebt, of je bent van middelbare leeftijd of je bent oud, dat maakt eigenlijk niet uit. Veronderstel eens dat God zou zeggen, ik wil dat je de zekerheid van dit leven, wat je hier kent, loslaat en ik wil dat je me gaat dienen ergens ginder ver weg in weet ik waar. En dat je niet alleen je baan moet achterlaten, maar ook de relaties die je hebt, de vrienden, ouders, kinderen, kleinkinderen. En dat God zou zeggen, laat dat nu allemaal maar achter. En ga maar. Wat zouden we dan zeggen? Waar ligt ons vertrouwen echt? Ik vind dat een goede oefening om van tijd tot tijd te doen. Het is een oefening die ik zelf van tijd tot tijd doe. Het is een van de dingen die ik mezelf van tijd tot tijd afvraag. Dat is een manier om te ontdekken waar je afgoden in het leven zijn. Als God zou zeggen, laat alles los. De laatste drie dingen die je wil vasthouden, die staan waarschijnlijk in de top drie van je afgoden. En dat zijn de gevaarlijkste. Misschien moeten die maar als eerste weg dan. Bij mij staan mijn boeken in de top drie. En dat is een van de redenen waarom ik een beslissing genomen heb voor God, dat ik boeken uitleen. Dat is heel dom om boeken uit te lenen, dat moet je eigenlijk nooit doen. Want wat er gebeurt is, de goede raak je kwijt en de slechte hou je over. Want de slechte leen je nooit uit en de goede krijg je niet terug. Het gaat nu eenmaal zo met boeken. En ik geloof dat God tegen me zegt, Dirk, leen jij die boeken maar lekker uit. En loop maar het risico van ze kwijt te raken. Veronderstel eens dat God dat zou zeggen. Waar zouden we dan zijn? Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting. Mijn God, op wie ik vertrouw. Hoe diep is ons vertrouwen? Of proberen we, zoals christenen het zo vaak doen, proberen we het eerst zelf op te lossen en als we het zelf niet opgelost krijgen, dan zeggen, oh ja, nu moet ik God vertrouwen. God zegt, ik ben niet een God voor de dingen die je niet kan oplossen. Ik wil Heer zijn in je leven. Ik wil dat je bij me komt schuilen. Ik wil dat je overnacht in mijn schaduw. En daar staat tegenover dat ik voor je zorg. En in vers 3 verandert het hele gezichtspunt van de psalm verandert. Waar de psalmist in vers 1 en 2 over zichzelf spreekt, heeft hij het in vers 3 over ons. Want hij is het die u redt van de strik van de vogelvangers. En de u in het Hebreeuws is tweede persoon enkelvoud. Heel persoonlijk, hij is het die jou redt van de strik van de vogelvangers. Heel veelzijdig die bescherming van God. We zien de strik van de vogelvangers in vers 3. De verderfelijke pest zien we. De pest die in het duister rondwaart. Eigenlijk verschillende soorten gevaren die op ons afkomen. En er zijn allerlei dingen die onze wandel met God en die het schuilen bij God ondermijnen. Mensen die op onze vernietiging uit zijn, maar niet alleen mensen die op onze vernietiging uit zijn, ook allerlei geestelijke machten die op onze vernietiging uit zijn. Verleidingen en valstrikken op ieder vlak van het leven. En Satan zal doen wat hij maar kan doen om te voorkomen dat wij gaan schuilen bij die Allerhoogste. Hij zal doen wat hij maar kan doen om ons daar weg te houden, want dan kan hij ons pakken. En als we bij God zijn, dan kan hij ons gewoon niet voorbij. Kan hij niet bij ons. Dat lukt gewoon niet. Dus probeert hij ons weg te halen met allerlei verleidingen. Nu, een van de grootste verleidingen van onze tijd, geloof ik, is het scherm. Alles wat een scherm heeft. Ik herinner me de tijd dat om een scherm te zien, dat je naar de bioscoop moest. Daar was een groot scherm. En de bioscoop stond bekend als een plek van de duivel. Dat was een plek des verderfs. Dan mocht je zelfs niet gaan kijken naar de plaatjes die achter het raam hingen. Zelfs dat was al erg. En daarbij was het ook nog donker in de bioscoop. Dus ik hoefde geen tekening van te maken wat daar allemaal gebeurde. En de bioscoop was een plek des verderfs, het scherm. Na het bioscoopscherm is het televisiescherm gekomen. In onze huiskamers. Ik ben oud genoeg om me te herinneren dat je bij de buren naar televisie ging kijken. Daar moest je dan een kwartje voor betalen. Ja, was dat nog zwart-wit ook nog? En het scherm heeft de neiging om heer te worden in ons leven, om heerschappij te krijgen in ons leven, om te bepalen wat we doen en wanneer we het doen en wat we niet doen en wanneer we het niet doen. En om allerlei dingen in ons leven te brengen die we misschien niet eens willen dat die daar zijn. En na het televisiescherm is het computerscherm gekomen. Waarschijnlijk nog machtiger in onze levens dan het televisiescherm. En die twee schermen samen, die brengen ons in een wereld die iets geheimzinnigs is. Wat we ook niet zo graag aan de anderen laten zien, die wereld waar we zijn. Het zou interessant zijn, ik ga niemand in verlegenheid brengen, maar het zou interessant zijn om nu te zeggen, neem allemaal een blad papier en schrijf op waar je op het scherm geweest bent de laatste 2 weken. Schrijf op wat je op televisie bekeken hebt en schrijf op waar je op de computer geweest bent, wat je op het internet bekeken hebt in de laatste 2 weken. En breng dat naar voren en offer het aan God als een lofoffer voor zijn naam. Schuilen bij God. Als we willen schuilen bij God, zou het mogelijk moeten zijn om dat op te schrijven en naar voren te brengen en te zeggen, Heere God, dit is een lofoffer. Het lofoffer van de laatste 2 weken. Hoe ik het scherm gebruikt heb. Natuurlijk, naast het computerscherm is er ook het scherm van de spelconsole gekomen. Met allemaal spellen die in meerdere of mindere mate tot eer van God zijn. En dan hebben we natuurlijk nog het scherm van de mobiele telefoon. Ik zit in de hulpverlening. En als ik hoor wat voor rol de mobiele telefoon en met name de berichtjes vaak spelen in overspel, daar word je echt niet blij van. Daar word je echt niet blij van. Het scherm. En het scherm is overal in ons leven. En misschien was de bioscoop vroeger een poel des verderfs. Zou best kunnen. Maar misschien moeten we er wel van uitgaan dat het scherm een van de dingen is die de Satan wil gebruiken. Een van de belangrijkste wapenen die de Satan wil gebruiken om ons uit die schuilplaats bij de Heere God te houden. Zijn bescherming is er altijd voor al die gevaren. En het komt ook op verschillende manieren. Vers 4. Met zijn vlerken beschermt hij u en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. En schild en panzer zijn hart. En dat soort beeldspraak zijn we gewend van God. Hij is mijn schild, hij is mijn panzer, hij is mijn rots, hij is mijn vesting, hij is mijn burcht. Ja, dat soort harde beeldspraak van God die je niet voorbij kan, zijn we gewend. Maar er is hier ook natuurlijk de andere beeldspraak. Waar een vrouwelijk beeld gebruikt wordt voor God. Dit is een van de plekken in de Bijbel waar God met vrouwelijke beeldspraak omschreven wordt. We zijn dat niet gewend. Heel dikwijls denken we dat God een man is. God is helemaal geen man. God is ook geen vrouw. God is God. Hij is niet naar ons beeld en gelijkenis geschapen, wij zijn naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. En dit is een vrouwelijk beeld van God. En het beeld wat gebruikt wordt is eigenlijk het beeld van de moederkip, die de kuikens onder haar vleugels beschermt. En een kat moet van goede huizen komen, om een kuiken weg te halen onder de vleugels van een kip. Er zijn niet veel katten die dat durven. Maar een kuiken dat niet onder de vleugels van de kip blijft, is meestal geen lang leven beschoren. Want dan komt de kat en dan zegt ze, knauw, kuiken dood. We moeten onder die vleugels blijven. We moeten eigenlijk schuilen. Niet alleen in het harde beeld van het schild en het panzer, maar ook het warme en het zachte beeld van de vleugels. En dat kan altijd, vers 5 en vers 6. Je hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, of voor de pijl die overdag vliegt, of voor de pest die in het duister rondwaart, of het verderf dat op de middag vernielt. God slaapt niet en God sluimert niet. God is nooit moe. God is nooit onoplettend. Dat is een van de dingen die zijn voor mij zo ongrijpbaar. Dat God nooit onoplettend is, nooit een moment van concentratie verliest. Er altijd is voor iedereen die hem aanroept. Al die duizenden en miljoenen en miljarden mensen die God aanroepen en God heeft nog niet één keer het verkeerde antwoord op het verkeerde gebed naar de verkeerde persoon gestuurd. Heeft hij nog nooit gedaan. Hij heeft het perfect onder controle. De Almachtige, de Allerhoogste. En die bescherming die is heel persoonlijk, vers 7. Al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Het zal niet dicht bij jou komen. Het onheil is er natuurlijk wel. En God belooft ook niet dat het onheil weg zal gaan. Maar God zegt, het zal je niet treffen. Wat er ook gebeurt. Al stoot alles om je heen in. Ja? 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand die vallen. Alles om u heen stoot in. Het lijkt alsof alles fout loopt. Dan zegt God, maar ik heb het in de hand en ik zorg voor je. Schuil maar bij me. Filippenzen 1 vers 6, daar staat dat als God een goed werk in je begonnen is, dat hij het zal volbrengen ten einde toe tot de dag van Christus Jezus. God heeft nog nooit iets half afgemaakt. Als God ergens aan begint, dan maakt hij het af. En als God een werk in je leven begonnen is, dan blijft hij bij je en dan gaat hij door tot het af is. En in Romeinen 8 vers 28 staat dat God alle dingen zal doen meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Ook de slechte en ook de verkeerde dingen doet God meewerken ten goede. God laat iets goeds voortkomen uit foute dingen. Zeer tot frustratie van de duivel overigens. Ik stel me de duivel voor als iemand die met een boemerang probeert te gooien, maar het niet goed kan. En iedere keer gooit hij en dat ding komt terug en dan vliegt iedere keer tegen zijn kop. En zelfs de dingen die voor de duivel een overwinning lijken, dan zegt God, ik ga er iets goeds laten uit voortkomen. Ga maar door met mij, schuil maar met mij, leg je vertrouwen maar bij mij. Maar dat moeten we durven. En dan moeten we durven om onszelf in situaties te plaatsen die naar de mens gesproken dom en onverstandig en onmogelijk zijn. Waarom zou God je 10 euro geven als je er 100 op zak hebt? Ooit bij stilgestaan? Waarom zou God 10 euro geven als je er 100 op zak hebt? Er is geen enkele reden voor. Dan zegt God, geef nu eerst die 100 maar eens uit en dan spreken we over die 10. Enorme zegen. Enorme zegen om je in situaties te plaatsen waarvan je weet, ik kan ze niet aan, maar ik zal schuilen bij de Allerhoogste. Op een nacht gingen de discipelen van de Heer Jezus vissen. En er brak een storm los toen ze op het meer waren. En de hele nacht hebben ze, je moet je dat voorstellen, in een bootje, eigenlijk niet veel meer dan wat wij een sloep zouden noemen, een beetje meer waarschijnlijk, hebben ze heel de nacht hebben ze in die boot gevochten tegen die storm. Doodmoe natuurlijk, drijfnat, koud, doodmoe en tegen, dat de schemering komt, dan komt er iemand over het water naar hun toegewandeld. De eerste reactie van die discipel is, het is een spook! Jullie zijn natuurlijk allemaal zo geestelijk, jullie zouden gelijk gezegd hebben, oh, nee, dat is de Heer Jezus. Jullie reageren altijd zo in situaties als het helemaal fout gaat, dat je altijd zegt, oh, mijn Heer Jezus is er. Wees niet te snel met je oordeel. Als je moe bent, en nat, en koud, en bang. En Petrus die zegt, Heere, als gij het zijt, zeg dat ik tot u moet komen en ik zal komen. En volgens mij, met dat hij het zei, dacht hij, oeps. Want hij zegt, oké, het is goed, kom maar. Hij plaatste zich in een situatie waarvan hij wist dat hij hem niet aankon. En de Heer Jezus zegt, kom maar. En hij stapt uit die boot en zo waar hij loopt over dat water. Hij zakt er ook in, trouwens. Maar laten we wel wezen, hij is de enige die erin kon zakken, want hij is ook de enige die eruit gestapt is. Dus laten we ook daar niet te snel zijn met ons oordeel. En op het moment dat hij erin zakt, heeft hij de goede reactie en zegt hij, Heere, red mij. En vind ik het zo mooi dat de Heer Jezus gelijk zijn hand uitsteekt. Als ik de Heer Jezus geweest was, ik had hem even laten liggen. Ik had gezegd, ja Petrus, dat weet je toch. Waarom heb je niet op die golven gekeken? Blub, 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 ondertussen. Ik denk van, zo snel verdrink je niet. Ik zou eerst even gepreekt hebben. Eerst even een lesje. De Heer Jezus niet. Hij steekt gelijk zijn hand uit. En als ze daarna aan de wal komen, wat zeggen de anderen? Ze verheerlijken God. Sterk, hè? Petrus faalt en zij verheerlijken God op basis van zijn getuigenis van falen. Als ik een van die anderen geweest was, ik denk dat ik gezegd had, Petrus, je bent je hele leven lang bij je visser. Dan weet je toch dat je midden van een storm niet uit die boot stapt. Dan moet je daar nu je hele leven lang visser voor geweest zijn. Of misschien zou ik het al geestelijk gevonden hebben als ik zou gezegd hebben, joh, je had niet op de golven mogen, je had op de Heer Jezus moeten blijven zien, hè, dan was dat niet gebeurd. Als je 5 meter kan, kan je toch ook 10 meter? Je had op de Heer Jezus moeten zien. Hé? Maar hun aandacht ligt helemaal niet bij Petrus. Hun aandacht ligt bij God. Hun aandacht ligt bij de Heer Jezus. Omdat ze het vertrouwen gezien hebben van Petrus. Moet een enorme kick gegeven hebben voor Petrus. Dat moet een enorme ervaring geweest zijn om over dat water te wandelen. Je kan je dat zelfs niet beginnen voor te stellen wat voor ervaring dat moet geweest zijn. Toen ik jong was, ergens in de vorige eeuw, toen heb ik nog gewaterskiet. En dat is al een enorme ervaring. Maar dan moet je eens voorstellen, als je over dat water loopt zonder boot voor je. Die ervaring, die zegen, die krijg je alleen maar als je ook uit die boot durft stappen. Die zegen, die krijg je alleen maar als je ook bereid bent om jezelf in een situatie te plaatsen waar je de zegen van God nodig hebt. En het beeld van bij God te schuilen wordt dan gelijk een stuk minder romantisch. Want God die zorgt wel voor de bescherming, maar wij moeten naar God gaan. En wij moeten hem als het ware in staat stellen van ons te beschermen. En als het moet, doet hij dat op een bovennatuurlijke manier. Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat ze u behoeden op al uw wegen. En ik ben daar heel simpel in. Ik geloof dat God zijn engelen opdracht geeft om ons actief te beschermen. En er is minstens één, waarschijnlijk meer, maar minstens één situatie in mijn leven waar ik absoluut zeker weet dat God engelen gestuurd heeft om mij fysiek te beschermen. Ik kan het niet bewijzen, maar niemand zal het uit mijn hoofd praten. Ik Ik reed met de auto op een van die lange bochten in een verkeerswisselaar. En er lag olie op de weg. En ik herinner me dat ik ben beginnen te slippen. En het volgende wat ik me herinner, is dat ik meer dan 500 meter verder tegen de vangrails knalde. Achteraf bleek dat ik 500 meter gezichtszacht heb tussen de vangrails aan de twee kanten. En het enige wat nog goed was aan mijn auto waren de ruitenwissers. Dat is echt waar. Dat is het enige wat nog bruikbaar was. En ik had geen schrammetje. Zelfs mijn bril was niet kapot. En ik ben er vast van overtuigd, rotsvast van overtuigd, dat God op dat moment een engel gestuurd heeft om mij te beschermen. Misschien is het naïef, dat moet dan maar. Maar niemand praat het mij uit mijn hoofd. Maar we moeten daar ook niet arrogant in worden. We moeten ook niet ons zomaar in allerlei situaties gaan plaatsen en zeggen, ah, de Heere God zorgt wel voor me. Ik doe wel domme dingen en God zorgt wel voor me. Satan zal proberen je daartoe te verleiden. Helder en duidelijk. Dus noods met de Bijbel in de hand. Hij is met de Bijbel in de hand naar de Heer Jezus gekomen en heeft tegen de Heer Jezus gezegd, in Psalm 91 staat toch dat de engelen u op de handen zullen dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Spring dan toch van die tempel. Want God belooft het toch. En met de Bijbel in de hand zal hij ons proberen te verleiden om opstandig te worden tegen God en in plaats van bij hem te schuilen, van hem uit te lokken. Dus ik denk geen domme dingen, maar wel gehoorzaamheid. En dan wil ik mezelf en jullie uitdagen van, hoe is het met jullie gehoorzaamheid? Het is intussen meer dan 30 jaar dat ik de Heer Jezus mag dienen. En als de Heer Jezus me 30 jaar geleden gevraagd had om in Leuven, waar wij wonen, op de Grote Markt op mijn hoofd te gaan staan, tot eer van zijn naam, dan had ik het ook gedaan. Zonder nadenken. Had ik gewoon gedaan. Ik denk dat dat nu wat minder makkelijk zou gaan. Het zou ook maar minder makkelijk zijn om nog op mijn hoofd gaan te staan. Maar soms dan raken we een beetje vast in de gewone gang van het leven. En wordt het wat moeilijker om dat radicale voor God, om daarvoor te gaan. Om te zeggen, oh Heer, dan laten we alles los. Omdat de luxe en het comfort ons soms, maken ons wat week. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik vind dat er auto moet rijden. Als je aan die sleutel draait, dan moet dat ding starten. En ik heb eigenlijk geen zin om in het holst van de nacht ergens langs de kant van de weg te staan met de auto die het niet doet. Ik vind dat niet meer bij mijn leeftijd passen. Er was een tijd dat ik wel met dat soort auto's reed. Dan kocht ik oude kadetjes, dan waren die 12, 13 jaar oud. Daar reed ik 6 maanden mee. Ik zette dan 25.000 kilometer op de teller in die 6 maanden. En daarna waren ze dood. En dan was het weer de volgende. Elke 6 maanden een andere. Ik heb jarenlang zo gereden. En ik merk bij mezelf dat mijn directe betrokkenheid en afhankelijkheid bij de bescherming en de leiding van God groter was toen ik met mijn oude kadetjes reed dan nu. Want nu rijdt hij wel. Ik hoef God daar eigenlijk niet voor te vertrouwen. Als ik de sleutel omdraai, dan start hij wel. Tenminste. Laten we hopen dat hij dat straks ook nog doet. Ja. Een visser in een kleine sloep zal meer geneigd zijn om in de storm God te vertrouwen dan een visser in een grote zeewaardige boot met een sleepnet. Laten we daaraan denken. En laten we actief kiezen van God te vertrouwen. En dan in die laatste verse nog even. Dan neemt God het zelf over. En dan spreekt de psalmist niet meer tot jou en tot mij. Maar dan zegt God, nu zal ik de preek nog eens overdoen. En dan zegt God, ik zal hem bevrijden. Waarom? Omdat hij mij zeer bemint. En dat heeft met dat vertrouwen te maken. Dat heeft met het je actief onder zijn bescherming te plaatsen. Te maken. Ik ga dat niet helemaal opnieuw vertellen, maar dat heeft daarmee te maken. En ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. En de naam van God kennen is natuurlijk veel meer dan alleen maar weten, God heet God. Vele mensen, de meeste mensen om ons heen, die kennen God zoals ze de koningin kennen. Ze kennen haar naam. Beatrix. Heeft de koningin een familienaam? Ja, kennen jullie die ook? Ah, dat is al minder, hè? Ja. Weten waar ze woont? Waar woont de koningin? Den Haag? Soestijk? Ah, oké, maar ze heeft waarschijnlijk wel twee plekjes om te wonen. Kennen haar verjaardag? Het is niet op koninginnendag, zo slim ben ik al. Dit land viert de verjaardag van de koningin op een dag dat ze helemaal niet verjaart. Maakt verder niet uit, dus ik zal het niet tegen jullie houden. Wanneer verjaart de koningin?
31
januari. Maar er is natuurlijk niemand die vanmiddag de telefoon pakt en zegt, Bea, het weer is niet zo goed. Weet je wat we doen? Als jij voor de koffie zorgt, dan breng ik een fly mee. Er is natuurlijk niemand die dat doet. We weten dingen over de koningin, maar we hebben geen relatie met haar. De meeste mensen kennen God op die manier. Ze kennen zijn naam, dat is God. Hij woont ginder ver weg, ergens in de hemel. Zijn verjaardag zal wel kerst zijn zeker, veronderstel ik dan. Maar ze hebben geen relatie met hem, ze hebben geen toegang tot hem. En als de Bijbel zegt God kennen, dan is het een toegang hebben tot God. Zijn naam aanroepen. En dan zegt God, als je mijn naam aanroept, ik zal antwoorden. Als je mijn naam aanroept, ik zal in de benauwdheid bij je zijn. De benauwdheid gaat niet weg, maar ik zal wel bij je zijn. Ik zal je uitredden uit de ellende. De ellende gaat niet weg, maar ik zal je uitredden en tot ere brengen. En ik zal je verzadigen met lengte van dagen. En ik zal je mijn heil doen zien. Het is verleidelijk om over ieder van die dingen gaan te preken. Dat ga ik niet doen. Maar dat is de God waarover we spreken. En dat is de God die door de psalmist uitgenodigd wordt om bij hem gaan te schuilen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die overnacht in de schaduw van de Almachtige. Zullen we bidden. Vader in de hemel, dank u wel, Heere, dat u zelf bereid bent om al uw macht en uw majesteit en uw grootheid en uw kracht om die in te zetten, om die te gebruiken, om voor ons te zorgen. Om te zorgen dat we bij u kunnen schuilen, om te zorgen dat ons niks overkomt. Dat we onder uw vleugelen mogen zijn, Heere, waar het veilig en goed is om te zijn. Ik wil u bidden dat u ons ook wil aan de moed geven om actief te komen en actief te schuilen. Ik wil u vragen dat u wil spreken tot ieder van ons zoals we hier zitten. Wat u zou willen dat we zouden doen. Als ik denk aan de rijke jongeling en die echt met zijn hart komt zeggen van, Heer Jezus, ik wil u dienen. Dat Jezus hem die opdracht geeft die zo moeilijk is, omdat ze met vertrouwen en met schuilen te maken heeft. Dan wil ik u bidden dat u ieder van ons wil laten zien wat u van ons verwacht dat we doen. Om bij u te schuilen. Dat we niet naar de ander zouden kijken. Maar dat we zelf met radicale toewijding zouden gaan voor datgene wat u hebt in ons leven. En dat we zouden mogen ervaren wat dat dan betekent. Dat u ons daarin tot ere brengt. En dat u ons getuigenis daardoor ook sterk zal maken. Heere, dank u wel dat u onze schuilplaats en onze toevlucht bent. Dank u wel dat u onze God bent. Dank u dat we uw vader mogen noemen. Dank u wel dat we uw kinderen mogen zijn. Om Jezus wil. Amen. Henk.